van onze godsdienstoefening aan met elkaar te zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27. Of mocht ik in die heilige gebouwen de prijzens die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lente. Psalm 27 en daarvan het derde vers. Verder uit Gods heilige woord, die wensen voor te lezen, dan kunt u opgetekend vinden in Lucas 2. En daarvan te beginnen bij het 21ste vers, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstamming des vleeses en een eeuwig leven. En als acht dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, wel een engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat hij zij offerande gaven naar hetgeen de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus escheren zou zien. En hij kwam door den Geest in een tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd, van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit een tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken nu dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons andermaal op deze heilige rust en sabbatdag aan de plaatsen des gebeds. Het mocht u behagen om in het midden van ons en bovenal in onze harten uzelf te openbaren, maar haar ook weg te schenken als een God van volkomene zaligheid. En ons in deze middag geven dat uw woord een kracht Gods tot zaligheid voor ons arme harten mocht zijn. Maar ook een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Om alle duisternissen weg te nemen en ons te verwaardigen om te wandelen in het licht des levens. Wil in deze middag in ons midden, in het lezen, in het prediken, in het luisteren, maar ook aan alle plaatsen van uw heerschappij waar uw naams gedachtenis gevierd zal worden en gesticht, dat ge nog zegenend in ons midden mocht komen. En dat de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht in de bekering van zondaren, in de ontdekking van al de drukgronden en in de bevestiging van uw eigen werk, maar ook in de versterking van uw gunstgenoten, uzelf en wilt openbaren. Want het is toch alleen uw komst die ons heil kan volmaken. En het is alleen uw tegenwoordigheid die ons vertroosten en bemoedigen kan in het meezeg van dit leven. Ge mocht aan banden leggen alles wat zich verheft tegen de kennissen van Christus. En ons vatbaar maken voor die vrije genade Gods in Christus. Zoals ook in deze middag bij vernieuwing hopen te vernemen. En dat dat woord aan onze harten is werden toegepast. Opdat we de vrijmakende kracht ervan mochten ervaren. Maar ook de heiligende kracht ervan mochten beleven. En dat ons samen zijn in de gunsten Gods en in de vreze Gods. En tot de Heere Gods, tot de beschaming van de hel. Opdat er nog parelen gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van koning Jezus. En dat ge nog werken mocht onder jong en oud, klein en groot. Maar ook voor uw volk. Ge weet wat ze nodig hebben. En ge weet dat ze er zelf niet helpen kunnen, machteloos en krachteloos. En zo menigmaal in verafgelegen streken, schier bezweken van alle hulp en troost ontbloot. O, we willen aan die slachtschapen Christi nog gedenken, dat de kinnebakken nog eens opgelicht mochten worden. Maar zelf kunnen ze het niet. En dat hun nog voeder toegereikt mag worden. Dat ze zich in u mochten verblijden en in u mochten verlustigen. Ja, dat ze verwaardigd mochten worden door uw genade. In u opgelost te worden voor tijd en voor eeuwigheid bij u. Opdat ze hier te midden van al de onrust en van al de onvrede en van al de strijd in en uitwendig, dat ze ook in deze middag en in deze dag onder de bediening is ervaren mochten hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. O, verblijd de zielen van uw volk nog door uw goddelijke daden. En geef dat ze in haar hart en leven krijgen mochten hetgene waarmee ze straks de dood kunnen ingaan. En dan geen vreemd God te zullen ontmoeten. Wat wettig verhinderd is, wat ziek is en wat krank is. Nabij de verdwijning, wie er harten hier zijn maar niet kunnen. O, we bevelen ze aan uw troon. Met al degenen die er geen lust in hebben. En die uw dag zomaar doorbrengen in ijdelheid. En voor het vlees. Maar mocht u zelf er ook nog over ontfermen. Opdat ze nog lust mochten krijgen in de ordonantie van God. En beleven dat één dag in uw voorhoofd beter is dan duizend elders. Gedenk aan al de weduwen en wezen en weduwenaars. Ook aan de jongens in de dienst des lands op het oorlogsveld in al de gevaren. We bevelen ze aan uw troon. Ook in zonderheid die familie die daar in deze middag neerzitten. In dat ziekenhuis, wellicht na de verwachting dat elk ogenblik het leven van die vader zal afgesneden worden, die daar zo vele maanden daar in dat ziekenhuis heeft gelegen. O, gedenken in leven en sterven. En dat als straks dat ogenblik daar zal zijn, dat er niet beschaamd mag worden in die hopen en in die verwachten, waar hij soms wel eens iets van gezegd heeft in zijn leven. We dragen hem aan u op met al die andere zieken in het ziekenhuis en met degenen die er gebracht zullen worden en naartoe gaan zullen deze week. De noden die zijn groot en die zijn velen. Wil uw knechten bekrachtigen, wil uw zalvend getal vermeerderen, die ziek en zwak zijn, verdenken. Doe ook ons uw hulp nog ervaren in deze middag. En geef aan biddelijke wezen dat we nog in de waarheid geleid mochten worden. Want we hebben zelf geen sleutel om die deur open te doen. Maar wees ons nog gedachtig en geef voor onze eigen zielen er nog iets van te proeven en te smaken, opdat de weg niet te veel zou zijn en dat in de verzoening van al onze misdaden om Christus willen. Amen. Psalm 130, het derde en het vierde vers. En inmiddels wordt dan gecollecteerd voor armen en kerk. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heer. Dan wachters op de morgen, ach, wanneer. Psalm 130, het derde en het vierde vers. geliefden. Wij lezen in de handelingen der apostelen, in het vijfde kapitel, dat de discipelen voor de Joodse raad, voor het Sanhedrin, betuigen. En wij zijn getuigen van deze dingen. Johannes, die schreef in een van zijn brieven, hetgeen dat we met onze ogen gezien en met onze oren gehoord en met onze handen getast hebben, van het woord des levens, dat verkondigen wij u lieden. En Paulus, want ze zijn ze maar voor het grijpen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des een geborene van de Vader. En wat er nu geschreven staat, geliefden, van die discipelen en van die apostelen, dat is nu noodzakelijk voor ons allen. Ons leven, dat is kort. Ons leven, dat is onbestendig. En de dood is zeker en is gewis. En nu tussen de wieg en het graf is het noodzakelijk om iets te leren kennen van de Here, van onszelf en van Christus. De trap en de mate, die zijn onderscheiden en die blijven onderscheiden. De Here die is te vrijen, maar dat we er iets van zullen moeten kennen en weten, dat is zeker en gewis. En nu van onszelf, dan zullen we tot die kennis niet geraken. Dat is onmogelijk. Maar we zullen erbij gebracht moeten worden. Zoals we vanmiddag bij vernieuwen daar iets over wensen te zeggen. Mijn tekst is in Lucas 2, vers 37. En ze was een weduwe en er was een Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit een tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Here beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot dusverre. Het is niet voor de eerste maal geliefden dat we vanmiddag over Diana gaan praten. Je zou wel zeggen dat hij al meer gedaan. En dat is ook waar. Maar het blijft nieuw en het blijft aantrekkelijk. Voor zielen die zo menigmaal denken dat het een hopeloos geval met haar is. Mozes dood en Christus missen. We wensen aan de hand van die tekst vanmiddag iets te zeggen eerst over hetgeen wat de Heere van die vrouw zegt. En er was Anna. Een profetes. Een dochter van Fanuel. Uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Het is zeer opmerkelijk, geliefden, dat hier staat, en er was Anna. Toen de Heer Jezus voorgesteld werd in een tempel, toen hij 40 dagen oud was, toen was daar ook een Simeon, ook een oude profeet, die door een geest in een tempel gebracht is en wiens ogen geopend zijn voor de heerlijkheid van Christus en die dat kind in zijn armen genomen heeft. Die man, die kreeg zoveel vrijmoedigheid, omdat die man die moest geloven dat dat kind ook voor hem in de wereld gekomen was. En die Simeon, dat is ook zo opmerkelijk, die heeft, toen hij met dat kind in zijn armen stond, die heeft eerst tot een Heer gesproken. En toen tot Maria en Jozef. En u staat er hier, en er was Anna. Dus het was die Simeon niet alleen die verwaardigd werd om die Christus des Heren te aanschouwen, maar het was ook een Anna. Wat betekent dat nu? Dat wil zeggen, ten opzichte van de openbaring en van de kennis en van de genade, dan zijn er altijd meer als één. Elia, in een moedeloze tijd van zijn leven, dachten dat men alleen overgebleven was. Maar de Heere die zei, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En nou hier in die tekst staat, en er was Anna. De ene dat was een man en de ander was een vrouw. En ook die Anna, die wordt verwaardigd om een getuigenis straks af te leggen van die geboren Sions koning. Er was Anna. Zolang als de wereld staan zal, dan heeft God hier een kerk op aarde. En die kerk die zal meer dan 1 lid hebben. Daar zal altijd een overblijfsel zijn na de verkiezing der genade. En nu ligt er zulke betekenis ook hier in Lucas 2 in de naam die hier genoemd worden. Simeon, dat betekent verhoren. En Anna, dat betekent genade. Simeon, een voorbeeld en een exempel dat God de gebeden van zijn volk niet alleen hoort, maar dat hij ze ook op zijn tijd verhoort. Gods kerk zegt zo menigmaal, Heere, waarom houdt u als doof? Daar zijn zoveel tijden, dan is het alsof God ze nooit zal antwoorden. God zal hem nu niet meer, zei ze van David. verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Maar nu hebben we hier een exempel in die Simeon. Dat Gods volk, zoals de oude Dateen ook zingt in Psalm 68, vers 5, dat volk zonder troost niet zal sterven. Ze zijn er vaak bevreesd voor. En dan zeggen ze vaak, och man, als je op die sterrenbed zal liggen, zou zo verschrikkelijk wezen. Zo verschrikkelijk. Dat er geen mens bij je zou blijven. Vanwege de angst en vanwege de benauwdheid. Maar hier, Simeon. God die hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. En nu Diana, de naam dat is genade. En je weet wat genade betekent. Dat wil zeggen ook uitwendig, letterlijk. Dan staat genade altijd tegenover schuld. De mens is niet anders dan een schuldig schepsel. Dat was Anna ook. De zonde van Adam, die was ook aan Diana toegerekend. Maar die was Gods genade overvloediger dan al de schuld en dan al de zonde. Een profetes staat. In 400 jaar was er geen profeet meer geweest die zijn mond had geopend. 400 jaar. Malachi, dat was de laatste van de profeten die gesproken had. En in die jaren hebben ze gezongen. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. En niemand weet hoe lang of het duren zal. Een bewijs, mensen, dat Gods kerk, dat Gods volk, dat Gods kind, die blijft verlegen om goddelijke openbaring. Dat volk dat blijft verlegen voor zichzelf, dat God is tot er spreken zal. Want, och mensen, wat is anders het leven van dat volk? Leeg, ellendig. Dan moeten ze dreigen maar veroordelen. En dan de duivel die neemt er een aanleiding toe om ze te benauwen en om ze te bevechten en om ze aan te vallen. En om tegen die mensen te zeggen, het is allemaal niks. Het is nog nooit wat geweest met je. Er is nog nooit wat van God in je leven geweest. En God die zal ook nooit tot je spreken, nooit. Maar wij hebben straks gezongen uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gods volk dat gaat vaak naar de kerk. Dat ze denken, och mocht het nu vandaag toch eens wat wezen. Mocht het nu vandaag toch eens zijn. Dat mijn zak eens werd ontbonden. Mocht mijn ziel nu vandaag eens in de vrijheid gezet worden. Mocht ik vandaag toch eens wat krijgen. Dat men bij zal blijven. Tot in alle eeuwigheid. Dat ik wat krijgen mocht waar ik op bouwen en vertrouwen. Waar ik op leunen en steunen kan voor tijd en voor eeuwigheid. Maar de ene zondag na de ander, die gaat voorbij en leeg, teleurgesteld, ellendig. En al maar meer in gemis, en al maar meer moedeloos. En aan tijden zelfs dat ze zeggen van binnen, wat zal ik nog langer op de Heer wachten? En dat ze van binnen zeggen, oh man, dat poosje daar op de wereld nog leeft van je gaat ook naar de hel straks. Dat poosje daar op de wereld nu nog leeft, geniet dan nog maar van de wereld. Haalt je hart dan nog maar eens op. Dan heb je nog wat. Maar nu ben je zo ellendig. Aan God heb je niks en aan zijn woord heb je niks. En aan zijn volk heb je niks. Je hebt nergens niks in en aan. Maar als het dan zondagmorgen wordt, dan gaan ze toch weer de hoed opzoeken. Om naar de kerk te gaan. Dan gaan ze toch weer zitten. Waarom blijven ze niet weg? Waarom gaan ze ook niet voetballen? Waarom gaan ze ook niet meedansen? Nee. Paulus die zegt, is mij het goede de dood geworden? De zonde die is me de dood geworden. Kunnen liever beter sterven in de wereld leven. Dat hebben ze ook wel eens in de leven gezegd. Die tijd die kennen ze ook. Dat ze zei, oh God, neem me maar weg. Nee, geen verdriet meer van me. Dan heb je geen verdriet meer van me. En als er dan eens een man daarachter stond die het gehoord had wat ze tegen God zeiden. En die man die zou zeggen, man, je hebt zeker wel grond om weg te gaan. Dan zou ze zeggen, oh man, ik heb niks in grond. Ik heb niks in grond. Maar op de bodem van mijn hart, daar ligt, wat ligt daar? God heb ik lief. God heb ik lief. En dan zou ik maar liever sterven, als nog langer, tegen God zonde. Een profetes. En u heeft opmerkelijk geliefden dat tegen de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, dat de profetie weer terugkwam. Die profetie die kwam terug in Simeon. En die profetie die komt weer terug in die oude Anna ook. En u heeft dat twee betekenissen. Dat betekent in de eerste plaats licht in de geopenbaarde waarheid. Om de waarheid te verklaren. Maar in de tweede plaats het woord profeteren, dat heeft ook de betekenis van het dadelijk ontvangen van nieuwe openbaringen van de hemel. Van openbaringen die voor de mens verborgen geweest zijn. En die de Heer aan sommigen van zijn volk openbaart. Niet om het voor zichzelf te behouden. Maar om het aan anderen mede te delen. Want in de genade is het zo anders als in de natuur geliefden. Als je in de genade wat van de hemel krijgt. Dan ben je ook beheerig en verlangend en uitziend om aan anderen mee te mogen delen. Ik heb het wel eens meer verteld misschien, ik hoop waar die zat van wordt. Maar er was dus op een plaats een man, nog een van zijn nazaten is hier in Amerika. Maar die man die had zo lang in de donker geleefd, zo lang. En het was zo afgesneden van alle kanten. van alle kanten. Dat die man die durfde niet meer hopen dat God nog ooit tot hem zou spreken. Maar dat is op een nacht gebeurd. Ja. En toen beloofde de Heere die man dat hij zou aanzitten met Abraham, met Isaac en Jacob aan de bruiloft des lams. En het was 2:00 s'nachts. En die man die was zo vol van dat bezoek en van dat woord. En hij zag de kerken Gods in de dadelijkheid verlost in de hemel. En er was een oude, bedrukte, bekommerde ziel aan de andere kant van die straat. Die zag hem er ook bij. En die ging s'nachts ging op straat. En die zag werkelijk toch nog een lichtje bij die vrouw schijnen in huis. Ja, dan moet je toch allemaal maar aan zien. Dag en nacht, met bidden en worstelen. En hij zei, kan je bij je nog opzetten? Ze zei, ja, ze zei, ik zit nog op. Oh, hij zei, straks dan zou je aanzitten. Met Abraham, met Isaac en Jacob. Aan de bruiloft des landen. Hij zei, de Heer heeft me vannacht beloofd. En hij zei, kan je zien daar ook bij was? Gegroet, en zo gingen we weer vandoor. Als het bij ons ook nog maar eens gebeuren mocht. Hey. Wat zou het toch gelukkig zijn. Oh, wat zou het toch gelukkig zijn. En om dan eens te mogen geloven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daar was Anna een profetes. Een vrouw die goddelijke openbaringen van de hemel had gekregen en die bekend was zoals het in het later van de historie naar voren komt, die bekend was met al dat arme volk dat ook zonder God niet leven en sterven kon. Want het zijn kinderen van een vader en van hetzelfde huisgezin. En ze bestaan elkander nader dan de band van de aardse min. Daar was Anna een profetesse staat. Ja. Oh, wat is toch een wel dat mens. Als God zich om een keer bemoeit in je leven. Oh, wat een weldaad dat er nog eens een woordje van de hemel in je zielen mag vallen. Want het is een volk, de leven dat is verklaard in Psalm 73. In dat ene regeltje, niets is er waar ik in kan rusten. Draarten gaan naar God uit. Ze kunnen zonder God niet stellen. En dan zeggen ze, Heere, zou mijn voeten nog wel eens ooit van de grond afkomen? Zou mijn voeten nog wel eens ooit van de grond afkomen? Weet je wat ze van binnen zeiden tegen die man, die vrouwelijke kind? Van binnen zeiden ze, wegzinken man, dat is jouw toekomst. Dat is jouw toekomst. En weggestuurd worden. Ik heb je nooit gekend. Daar was Anna een profetesse staat. Wat een wonder toch. Dat God nog openbaringen aan een mens komt te geven. Het was een dochter van Fanuel. En nu is hij genade, mensen. We lezen nergens zo één woord over die man in de Bijbel. Nergens. Waar die man vandaan kwam. Wat dat voor een man geweest is. Alleen maar een dochter van Fanuel. Maar nu is door Diana die naam verheven geworden. Want vanmiddag wordt er hier in Grand Trappes ook nog genoemd. Fanuel. En Fanuel, dat is hetzelfde als de naam Peniel. En Peniel, dat betekent, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En nu is dat altijd een mysterie geweest tot nu toe. Totdat die Christus geboren is. Die gezegd heeft, die mij gezien heeft, die heeft een vader gezien. Die Christus, die in de boezem van zijn vader was van eeuwigheid. Maar die heeft hem onverklaard staat. En u heeft die naam van Fanuel, die heeft zijn volle ontluistering gekregen in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Gods aangezicht gezien. En die was die Anna, die was ook uit de stam van Azer. Uit de stam van Azer? Ja. Dat Azer, dat behoorde tot het rijk van de 10 stammen. En onder de regering van Salmaneser zijn die 10 stammen naar Assyrië gevoerd. En die 10 stammen, die zijn als stammen nooit meer teruggekeerd. Wel Juda uit de ballingschap. Maar als stammen zijn die anderen nooit teruggekeerd. Hoewel, er zijn enkele gezinnen, die zijn weer lief van lieve reden, zachtjes aan, zijn die weer teruggegaan naar Juda toe. Voor de ballingschap is dat al gebeurd. Toen zijn er verschillende uit Assyrië, die zijn weer teruggekeerd. Hoe en langs welke wegen, dat weten we ook niet. Maar die Datasser, dat woonde bij de havens der zee. Die zijn met de wereld zomaar weggezakt. Weggezakt. Die hadden geen lust om met Juda te vechten. Mee te vechten de oorlogen des Heeren. Het was in die stam van Azer. Het was allemaal wereld en nog eens wereld. Maar nu Diana was uit de stam van Azer. Van die nakomelingen die voor de Babylonische ballingschap weer teruggegaan waren naar Juda. En dat was niet alleen het wonder, maar er was nog veel groter wonder. Toen Hiskia aan de regering kwam, toen heeft hij het Pascha gehouden. Want zo'n goddeloze vader, die had een tempel zelfs gesloten. Zo verschrikkelijk. Die had helemaal afgedaan met de dienst van God. Maar het eerste wat die jongen ging doen van 25 jaar... Dat was de deuren van de tempel openen. En toen heeft hij een paasheiten gehouden. En toen heeft hij gezanten gestuurd. Door het gehele volk, door het gehele land heen. Dat er in Jeruzalem een paas zou zijn. En dan staat er in 2 Kronieken 30. Dat ook sommige van Azer zich verootmoedigden. Van Azer. O, een bewijs, mensen, dat God in dat geslacht nog terugkwam. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, het welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar toegezegd en wil houden waar. In het duizendste geslacht dat leeft. Zo hij Abraham beloofd heeft, is geen kost en vest. O ja, je zou zomaar opeten. Werkelijk. Zo dierbaar. God gedenkt altijd genade.
Als God er nu is niet, dan toch. Als God er nu is niet, dan denk je zelf.
Dan is voor mij en voor jou voor eeuwig kwijtmis. Voor eeuwig. Want wij zullen wat doorslapen in de zon en in de wereld. Totdat we onze ogen in de hel gelopen. En dat is de gereformeerde waarheid. Dat is de zuivere gereformeerde waarheid. Maar nu zijn er nog sommigen uit Azië die zich veropnemen. O, wat een wonder, mensen. Wij van God weggezworven. En wij onszelf en uit Gods gemeenschap losgescheurd. Maar dat God nog terugkomt, ouders. Daar we eens een beetje hoop uit krijgen mochten. En een beetje moed uit mochten scheppen. Waar zitten onze kinderen? Wat zijn onze kinderen? Is er nog één die naar God vraagt? Is er nog één die naar God zoekt? Zie je er nog wel eens een met rode ogen? Zie je nog wel eens een? Als het niet in de wereld is, dan is het in de godsdienst. Maar allemaal verkeerd, een zowel als een ander. Want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ze was uit de stam van haar. En nu was dat al honderden. Al honderden jaren geleden is dat die stammen zich afgescheiden hadden. Het was in de tijd van Rehabiam, de zoon van Salomo. Toen zijn ze de eigen weg en de eigen pad gegaan. Maar nu, een dochter uit de stam van Abraham. Dus mijn verlieten. Het is niet hopeloos, o nee, het is niet hopeloos. En hij zegt een Heer in zijn woord, ik wil en zij zullen. Al geven wij het zo vaak opgeliefd. Dat we denken, we zullen maar niet meer bidden ervoor. We zullen maar niet meer praten ermee. Want het is toch allemaal maar vijandschap. Het is allemaal vijandschap. En op de duur hou je geen een meer over. Maar uit de stam van Hazerstaat. O, wat is Gods woord toch rijk. En wat een troost ligt toch in dat eeuwige getuigenis. Hij een vader die God vreest. Een grootmoeder die in de hemel is. Een overgrootvader met genade gehad. Waar je wel eens van gehoord hebt. Och, Manasse die riep ook tot de God van zijn vader. Nee. Hij riep ook tot de God van zijn vader. En dan moet je zeggen, man, jongen. Dan moet je zeggen, oh God, denk er nog eens aan. Denk er nog eens aan. Ben jij toch dat verbond met dat volk aangegaan? Je hebt toch dat verbond aangegaan. En dat verbond, dat zal door God niet vergeten worden. Maar dat verbond, dat zal bevestigd worden van kind tot kind. En van geslacht tot geslacht. God staat er boven. En het is wel waar dat er staat dat er zoveel geloofden. Als dat er verordineerd waren tot een eeuwige leven. Maar aan de andere kant. Christus vergadert zijn kerk. Door zijn woord en door zijn geest. En dat zal doorgaan tot aan het einde van de dag. God zal Sion bouwen met zijn handkrachten. En al is nu dat achter zo ver weggezonken en zo ver weggezakt. Maar de Heere die komt nog terug in die Anna. In die oude Anna. Eén uit de stam van Azer. Zou het vanmiddag ons geen moed geven? Zou het ons geen sterkte geven? Om op de goddelijke beloften te leren pleiten. Het staat zal hem dienen. En het zal de Heer aangeschreven worden tot in de geslacht. Ja, God zal het vervullen. Wat we samen nog even zingen, het laatste vers uit een 22e psalm. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Om het nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e van de 22e psalm. En dat zijn uw geliefden, die grote daden, dat God terugkomt in de geslacht. En dat God ze eruit haalt. En dat ze met zijn genade begiftigd en bedeeld. En dat ze na een plaats en een naam krijgen beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik hun geven. En nu verder. Welke met welk deze was tot een grote ouderdom gekomen. Welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. We zullen het maar letterlijk nemen dat in de Bijbel staat. Want er zijn tegenwoordig verklaarders die zeggen dat ze wel over de 100 jaar oud was. Die aan dat toen gebeurd is. Maar we zullen maar blijven bij het oude. Dat zou best te wezen. We zullen ons eigen aan al die rekeningen maar niet gaan. Dus we zullen ons eigen maar niet druk mee gaan maken. Nee. Deze was tot grote ouderdom gekomen. Ja. 84 jaar oud. Als je jong bent dan denk je 84. Maar je bent er voorduit weten. Voorduit weten. Dan vlieg zo maar. Wij vliegen daarheen en we vliegen mee. Welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maat om af. Dus in Israël dat trouwden ze vroeg, meestal 14 jaar oud. Als ze 15 waren en trouwden, dan waren ze al oud in die tijd. Het waren zomaar kinderen in die tijd dat ze trouwden. Dus als ze nu ook zo vroeg getrouwd geweest is als dat de gewoonte was daar. Dan was ze met de 21ste, 22ste jaar al een weduwvrouw. Zijn maar 7 jaar getrouwd geweest. Zou ze nooit geen betrekking meer gehad hebben om te trouwen? Zou ze nooit kans gehad hebben om te trouwen voor de tweede keer? Een tweede huwelijk is niet verboden. Het wordt soms in Gods woord zelfs aangeraden. Maar Diana die is ongetrouwd gebleven. Maar zou het geheim geweest zijn, mensen, dat die vrouw ongetrouwd bleef? Er was over gedacht.
waarom dat ze ongetrouw gebleven is. Het is toch geen zonde voor de tweede keer te trouwen. En haar zo jong. Even in de 20 jaar uit. En dan, tot je 84ste jaar als een weduwe daar leeft. Och, ik zou je wat zeggen. Ik denk, voor mezelf, dat het gemis van Christus, dat hij zo bij dat schepsel gedrukt, en dat was zo op de zielen gebonden, dat ze niet meer gedacht heeft om een tweede huwelijk aan te gaan, als alleen met de Heer Jezus. Welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom afstaan. Dus zij maar 7 jaar een man gehad. Ja. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. Wat een eenzaam leven he. Er zitten hier verschillende weduwen ook onder ons. Die weten het ook. Die zitten nog gedurig op die lege plaats te kijken van de man. Die nooit meer terugkeert. Maar wat was nu bij Diana het geheim van dat leven? De eerste man, Mozes, die was dood. En Christus, die miste ze nog. Dat is de zaak. En het was bij haar hetzelfde als bij de apostel Paulus. Om Christus te gewinnen en Christus te bezitten. Dat was het hoogste doel van haar leven geworden. En dat was door de bewerking van God en Heilige Geest, mensen. Want van onszelf nou zijn we allemaal maar mensen en allemaal hetzelfde. En dan zoeken we allemaal vervulling waar geen vervulling te vinden is. En nu was die vrouw, daar staat van geschreven dat ze niet week uit een tempel. Niet week. Woonde ze in een tempel? Nee. Maar ze week niet uit een tempel, staat. Dat wil zeggen, die vrouw, die had haar leven in de tempel. David die zegt, één ding heb ik van de Heere beheerd, dat zal ik zoeken, om al de dagen mijn levens te mogen zijn in het huis des Heeren, om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ze week niet uit een tempel. Met andere woorden, als je die Anna wilde vinden en wilde spreken, dan was ze in de tempel. Het was bij haar cellen, dat werd het. De thuisblijven, dat was weinig. Want ze had honger, die vrouw. Ze had dorst. Ze had behoefte. Er was een leegte in haar hart en die moest vervuld worden. En het was alleen de Heere Jezus die door zijn komst de heil kon volmaken. Ze moest hem hebben. Ze moest met hem vertrouwd raken. En nu is Diana een exempel tot beschaming. Een exempel tot opwekking. Maar ook een exempel om jaloers op te worden. Een voorbeeld tot beschaving. Waar gaan er toch een mens naar de kerk die eigenlijk zelf niet weten waarom? Die gaan daar zitten. Sommigen die komen eens, want ze vinden het zo ellendig om nog een keer terug te komen. 3 keer. Vele mensen die velen gaan de kerk eens midden sluiten. Geen betrekking meer. Geen betrekking. Slecht teken geliefd. Het is beter tijd toen het mij Huntington was, die om 6 uur zondag daar begon om te preken. Dat was beter tijd. En bij Whitefield, die soms 7 keer op 1 zondag Gods woord verkondigde. En voor 1000 mensen het woord van God verkondigde. Och ja, de oude dominee van Dijken, die heeft geprofeteerd in Flipland. In zijn tijd, en die man die stierf in 1883. Hij heeft gezegd op een keer daar op de preekstoel. Over 100 jaar, dan zijn we heidens. Dan zijn we heidens. En het is er niet ver meer vanaf, mensen. Het is er niet ver meer vanaf. Wat zal er nog van overblijven straks? Van de waarheid, van de zuivere, bevindelijke, practicale waarheid Gods. Wat zal er nog van overblijven? Verschrikkelijk. Ik hoop er vanavond nog wat meer van te zeggen. Wanneer de jonge mensen hier zijn. Misschien mocht het nog een spoorslag zijn, maar de cijfers die ons opgegeven worden in de laatste berichten van de, ook van de Reformed Church hier in Amerika en van de Presbyterian Church, dat vervult je met vrezen en met beven, schrik. Zoals het achteruit vliegt. Ik hoop vanavond die te reden, een paar ervan. Maar och, geliefden, hier Diana. Die week niet uit een tempel. We zullen verder er niet over handelen. Hoeveel mensen naar de kerk komen. Om te bidden. Om kritiek uit te oefenen. Om er eigen bezig te houden met andere mensen. Maar niet te luisteren. Naar wat Gods woord tot hen zegt. Dat raakt ze niet. Er is nooit eens een tijd dat ze voor de rijen komen. Dat ze zeggen, Heere, zou ik nu vandaag toch eens een druppeltje, zou ik toch eens een kruimeltje voor mijn arme zielen mogen krijgen. Zitten er hier vanmiddag ook nog die elke keer de knieën buigen. En dat ze zeggen, Heere, mocht het mijn tijd nu eens zijn. Oh, mocht je toch eens oplossen. Mocht je tot mijn zielen toch eens spreken. Mocht je toch eens mijn zielen verzekeren van mijn aandeel aan God en Christus. O, mocht mijn zielen toch eens opgewekt worden. Mocht mijn zielen toch eens bemoedigd worden. Deze vrouw is een exempel voor de opwekking van de kerk Gods. O, mensen, hou maar aan. Gij die God zoekt in al je zielsverdriet. Gaat er maar zitten. Gaat er maar zitten als een onwaardig schepsel. Gaat er maar zitten, zoals je van de week gehoord hebt, als een dode hond. Zoals Mephi Bozet. Op Gods tijd, geliefden. Op Gods tijd zal God de leegte van je hart vervullen. Op Gods tijd zal God je zaken oplossen. Op Gods tijd. Dan zal God je banden eens breken. Op Gods tijd. Dan zal de Heer je antwoord geven. Och, wanhoop dan God maar niet, mensen. Wanhoop dan God niet. Toen ik van de week deze preek opzocht. Omdat we die al jaren geleden zelf gedaan hebben. Ik vond er nog een briefje tussen. Waar ik op geschreven had eens een keer. Het is nooit hopeloos. Het is nooit hopeloos. O nee, van binnen zei ze, het is wel hopeloos. Van binnen zei ze, waar zou je op hopen, jij zo'n man en zo'n vrouw, zoals jij erin bent, zou je denken dat God er ooit naar om zou zien. Dat God er ooit naar om zou zien. Je bent niet anders waard als om weggetrapt te worden, en zo'n weggeschopt te worden. En overtreden te worden als het slijt der straten. Jij je leven genoeg hebt betoond dat wij nog jong. Dat je niet anders als naar de hel wil. En dat je een vijand van God bent. En een vijand van zijn wegen.
en een vijand van zijn volk en van zijn zaak. Maar het is niet hopeloos, mensen. O, dat dit je tot opwekking mocht dienen vanmiddag. Want God zal eindelijk helpen u die nu klaagt. Verbijt een Heer op zijn toekomst, heb dacht. En indien hij vertoeft, verbijt hem stater. Hij zal gewisselijk komen. En hij zal die achterblijven. De welke niet te week uit de tent. Ze was er altijd. En nu is die dat vrouwtje. Die heeft er veel meer vandaan gegaan in het gemis als in bezit hoor. Ze is veel meer naar huis gegaan veroordeeld dan verblijd. O, wat een strijd dat dat mens gehad zal hebben in die jaren. Totdat ze 84 jaar was. Hij aan die Anna gevraagd zou hebben, kind. Schreeuwen ze ook in je hart terwijl je hebt geen heil bij God. Dan zou ze zeggen, oh man. Het is een wonder dat ik er nog ben. Het is een wonder dat ik nog leef. Want een duivel heeft me al zoveel geplaagd. En die heeft me al zoveel gesart. En die heeft me al zoveel vermoord van binnen. Maar ze weet niet uit een tempel staat. Met vasten en met bidden. Het was erg bij die vrouw. Het was in haar te geven, Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. God dienende, dag en dag en nacht. En ik dacht dat de Heer Jezus zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En u staat er hier welke God diende dag, nacht en dag. Weet je wat dat betekent, mensen? Dat die vrouw die leefde in de tere vrezen Gods. Ze zullen hem dienen voor hem leven. En het zal de Heer eens worden aangeschreven. Tot in het naamslot. Dag, nacht en dag staat. En u was in het leven van die vrouw was het meer nacht dan dat het dag was. Daarom staat de nacht voorop. Nacht en dag. Hoe het verder met die vrouw gegaan is, dat hopen we de volgende keer te verhandelen. Als de Heer dat geven mag. Want deze tijd, we moeten gaan eindigen. We moeten nog naar het ziekenhuis gaan kijken als die man nog zal leven. En och, geliefden, laat het voor vanmiddag genoeg zijn. Hij je leven alles in de dienst van God mag vinden. Hij wel eens verkwikt geworden. Bemoedigd, ondersteund. Is er wel eens een preek geweest. Die je getroffen heeft. Is het wel eens gebeurd met die mensen in Handelingen 13. Dat je naar Paulus ging. En daar zei ik hoop dat je de volgende week dezelfde preek doet. Is het wel eens gebeurd. Want de Heer zegt er zal spijs in mijn huis wezen. En dat is voor hongerigen. Dat is voor dorstige zielen. O, dat is voor zielen. Die er bij het leven niet meer houden kunnen. Dat is voor die ellendigen. Dat is voor die ongelukkigen. Dat is voor die schuldigen. Dat is voor die rampzalen. Dat is voor degene die wankelen ter dood. Dat is voor dat volk. Dat het niet waardig is dat God nog ooit naar erom zal zien. Voor dat volk dat het alles verzonderd heeft. Voor het volk dat het alles verbeurd heeft. Maar we zijn vanmiddag ermee begonnen. Och mocht ik in die heilige gebouw. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En als er nu geen vrije gunst was die God eeuwig bewoog had. Dan moesten we allemaal naar de hel toe. Maar nu wordt een hemel door die vrije gunst die wordt nog geopend. O, ik hoop geliefden dat vanmiddag. Dat God de waarheid nog zegenen mag. Tot de waarachtige bekering van zondaar. Om ons leven in de dienst van God. In de vreze Gods. In de gemeenschap Gods voor onszelf te mogen vinden. O, David die zou zeggen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat onder zijn woord gesticht mag worden. Onder zijn woord verkwikt mag worden. Onder zijn woord gesterkt mag worden. Onder zijn woord nieuwe krachten mag ontvangen.
verzadigd als met vet en smeer. En in mijn midden dat volk dat zo geslingerd wordt, dat zo geplaagd wordt, dat zo benauwd wordt. Ik hoop dat God je vanmiddag een weinigje troost zal toegediend hebben uit zijn eeuwige getuigenis om maar aan te houden, tijdig en ontijd, om de Heere te manen op zijn woord, om niet los te laten, tenzij dat in ons gezegend is. En dan zal er op Gods tijd en tijd aanbreken, mensen, die er ook bijgebracht wordt. Zij weten niet hoe ze er ooit bij moeten komen. Oh, dat licht, dat gaat allemaal weg voor dat volk. Maar dat God ze erbij zal brengen. En hij zal ten eeuwig meevallen wezen. Hier aan deze kant van Graafal. De buit van het overwonnen land. Die viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen. Ge mocht uw arm volk bemoedigen. In dit meezeg van dit leven. Troosteloze zielen. Ze mochten vanmiddag nog troost ontvangen hebben. Ge mocht uw eigen werkers verlevendigen, versterken, bevestigen, bekronen en uzelf een heerlijk maken, o eeuwige Emmanuel, in de harten van uw gunstgenoten en er nog velen toedoen tot een gemeente die zalig zal worden om Christus willen. Breng ons in de avond nog samen, geef lust en liefde onder jong en oud, klein en groot, en dat we ons leven mogen vinden in de ordonantie in Gods en in de gemeenschap Gods. Breng het afgedwaalde nog eens terug en verblijd onze zielen nog eens. Toon nog eens dat ge God zijt en goed zijt en dat om Jezus willen. Amen. Psalm 122, het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan op van derwaarts, op waar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt. Het tweede van Psalm 122.
ontvang u den zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.